Dit is de start van een serie podcasts die gaan over het boek De Kunst van het Oorlogvoeren. De Kunst van het Oorlogvoeren is een heel oud boek. Daar zal ik nu in de inleiding een aantal dingen over vertellen, zodat je dat boek kan plaatsen. En ik doe dat omdat ik dat wat daarin beschreven staat eigenlijk direct kan hanteren in conflicthantering. Je zou kunnen zeggen dat oorlog voeren de ultieme conflicthantering is. En vandaag de dag denk ik dat het heel belangrijk is dat we wetmatigheden van hoe we met conflicten omgaan leren. Dat is de reden dat ik deze serie podcasts wil maken. Dit is de eerste en in de eerste plaats ik het boek. Het boek De Kunst van het Oorlog Voeren is geschreven door Sun Tzu. Sun Tzu leefde rond 500 voor Christus. Gezien de stijl van het boek wordt verondersteld dat het rond 350 opgeschreven is. Maar Sun Tzu leefde toen in een moeilijke tijd. Dat was de tijd van de strijdende staten. Dat is een tijd van 550 voor Christus tot 220 voor Christus in China. En na 220 voor Christus werd de Han-dynastie gesticht en was China één. Dat begon in 550 met 120 grotere en kleinere staatjes. Die 120 zijn na veel bloedige strijd teruggebracht tot 12. En 200 jaar hebben 12 staten met elkaar gestreden. En daar werd alles uit de kast gehaald wat er mogelijk was. En daarin is eigenlijk oorlog was het leven. En Sun Tzu en de geschriften daarvan, die hebben een opvatting gemaakt in die tijd over wat oorlog nou eigenlijk is en wat het niet is en hoe je die moet voeren. Daar ga ik direct op verder. Maar voordat ik dat doe, wil ik het plaatsen in de klassieke literatuur of de klassieke geschriften van het oude China. Er zijn drie boeken, of vier, maar er zijn er drie die in een rij staan. Dat zijn de Tao Te Ching van Lao Tse, ook rond 500 voor Christus. Het zij geschreven, het zij mondeling doorgegeven. Dat is het boek van het onveranderlijke. Dat gaat over de Tao die onbenoembaar is. Onnoembaar wat het mysterie van het leven is. Hoe dat mysterie zijn werking heeft in deze wereld. De Tao Te Ching. De Tao, het onnoembare, de werking daarvan. En de Jing is het handboek, de verhandeling over. Verhandeling over het onnoembare en zijn haar werking in deze wereld. Het tweede boek is de I Ching. De I Ching is het boek der veranderingen. En in het boek der veranderingen is een onvoorstelbaar body of knowledge, een onvoorstelbare geschrift, wat nog steeds helpt om in de dualiteit te midden van iets wat je niet kan voorstellen of waar je niet weet waar je zit, om daarin de I Ching te raadplegen en iedere keer word je daarin gerustgesteld. Je wordt niet gerustgesteld omdat het vaak zo leuk is, maar je wordt gerustgesteld omdat je de waarheid van de situatie onder ogen kan zien. Als je door de waarheid opgelucht wordt, is de I Ching een heel erg goed boek. Er zijn ook mensen die niet door de waarheid opgelucht worden en die moeten de I Ching ook niet lezen. Nou, als derde boek komt de Kunst van het Oorlogvoeren. En de Kunst van het Oorlogvoeren is gemaakt voor uitzonderlijke situaties. Je zou kunnen zeggen, de gewone veranderingen zijn behandeld in de I Ching. De ongewone veranderingen, de abnormale tijden, vragen abnormale handelingen. En de abnormale handelingen hebben tot doel om het abnormale van de tijd zo vlug mogelijk met zo weinig mogelijk slachtoffers te stoppen. Ik zal die zin nog eens herhalen omdat die van essentieel belang is. In abnormale tijden wordt er gevraagd om abnormale handelingen. Maar het doel van die abnormale handelingen is om als het ware een antwoord op die abnormale tijd te geven, waardoor het zo vlug mogelijk weer normaal wordt. Dat is in feite ook de diepste grond van conflicthantering. Conflict is een uit de hand gelopen situatie of een geëscaleerde situatie, maar probeert weer terug naar vrede te komen. Nou, dat zijn drie aansluitende boeken. En het vierde boek is Zhuangzi, wat het verzamelde werk is, waardoor Christoffer met een K Schipper vertaald is in Nederlander. En dat is een prachtig boek, wat een hele andere sfeer heeft dan deze drie die ik net genoemd heb. Het zijn allemaal korte verhalen die heel erg leuk, heel erg scherp en buitengewoon intelligent zijn. Zo wordt het kunst van het oorlogvoeren eigenlijk geplaatst in de klassieke Chinese filosofie. Die strijdende staten, die periode, daarin zijn miljoenen slachtoffers gevallen. En daarin was verraad, omkoperij, smeergeld, spionnen, al het gedoe wat vreselijk was, was aan de orde. Moordpartijen. En daarin kwam een man, Sun Tzu, die in feite een Taoïst was. En Taoïsten zijn in principe vredelievend. Maar ze zijn niet achterlijk. Dat betekent dat ze heel goed begrijpen dat het mogelijk is dat anderen iets van hun willen hebben. De Taoïsten leefden vaak in hele kleine staatjes, omdat ze met ambachten bezig waren en met gewetenschap die uit die ambachten voortkwam, met techniek. En grotere staten wilden dat graag hebben. Dus die werden dan aangevallen om ze in te kunnen lijven. En van daaruit kwam eigenlijk, hoe ga je nou om met als je aangevallen wordt? Vanuit een Taoïstisch perspectief. Ik zal daar heel veel verder op ingaan in de volgende podcast, waarin ik over de grondslagen van het oorlogvoeren vanuit het Taoïsme praat. En dat zijn vijf versen die in de Tao Te Ching staan. Het boek van het onveranderlijke. Er worden vijf versen over oorlogvoeren neergezet. Nou, dit is algemeen. Dat is leuk om te beginnen. Er is een mythe, verhaal over Sun Tzu. Sun Tzu was eigenlijk een veldheer, een krijgsheer, die zijn diensten aanbood. Die was dus niet altijd in dienst. Je zou kunnen zeggen, vandaag de dag was een soort crisismanager die door een van de partijen ingeschakeld werd. Maar hij woonde in een staat, kleine staat, Wu. En Wu werd aangevallen, of er was een spanningsopbouw met een naburige staat die veel groter en sterker was, de staat Chu. En daarin vroeg de hertog van Wu, die had van hem gehoord en die zei, kan je langskomen? En toen hij daar binnen was in het kasteel of in het paleis, zei hij, kan jij generaal worden bij mij? Want ik heb niet zoveel mannen. Ik moet tegen een overmacht vechten en kan je dat? En toen zei Sun Tzu, ja, dat kan ik als ik maar een leger krijg van u om te trainen. En toen zei hij, maar kunt u dan alle legers trainen? En toen zei hij, ja, ik kan alle legers trainen. Ja, alles. Maar iedereen ook. Ja, ook iedereen. En toen zei de hertog, die wou een soort bewijs hebben, en die zei, ook ik heb een harem van 100 mensen. Kan je er ook een leger van maken? En dat was eigenlijk een soort strikvraag. En Sun Tzu zei, ja, dat kan ik. Stel ze maar op in twee groepen. En de twee favoriete dames, die zijn officieren. Die staan voor die troepen. En het werd opgesteld en die hele binnenplaats die was aan het giechelen. En de dames die officier waren helemaal, die vonden het een krankzinnige vertoning. En Sun Tzu ging ervoor staan en die zei, als ik zeg hoofd rechts, dan doet iedereen het hoofd rechts. Ik geef dit bevel aan officieren en deze officieren geven het bevel door aan hun manschappen. Dat is de lijn in het leger. Ik zeg nu hoofd rechts. Nou, die twee dames die lachten zich gek en die andere 98 die lagen ook in een duik. En Sun Tzu vertrok geen spier en die zei, het is zo dat als een bevel niet begrepen wordt, ligt het aan de generaal. Daarom geeft hij dat bevel nog een keer. Ik zeg nu hoofd rechts. Weer hetzelfde toneel. En Sun Tzu zei, het is zo dat als het bevel niet begrepen wordt na twee keer, ligt het nog steeds aan de generaal. Dan herhaalt hij het voor de derde keer. En hij zei dus hoofd rechts, weer gegiegel en toen zei Sun Tzu, als na drie keer de generaal het gezegd heeft en de officieren hebben dat niet overgenomen en doorgebracht aan hun manschappen, ligt dat aan de officieren. En dat betekent dat, om een voorbeeld te stellen, moeten die geëxecuteerd worden. En dat betekent dat deze twee vrouwen onthoofd worden. En de hertog van Woe, die zat daarbij, die zat op het balkon te kijken. En die kwam natuurlijk in opspraak. En toen zei Sun Tzu tegen de hertog: u heeft mij gevraagd om generaal te worden in een hele moeilijke situatie. En dat betekent dat u het bevel aan mij wil overdragen in deze moeilijke situatie. En als u dat bevel overdraagt, is dit de consequentie. Als u dat niet doet, dan, als u deze vrouwen niet onthoofd, dan ben ik uw generaal niet. En toen zijn die vrouwen onthoofd. En daarin is er een idee van: dit ligt er aan de generaal en dit ligt er aan de officieren. Het is heel erg primitief, het is heel schokkend, maar het gaat wel over het vormen van een leger en over mobilisatie. Nou, dit hele boek is gebaseerd op deze mentaliteit. Wat is er nodig om grenzen te handhaven? Ik kan alvast vooruitlopen. De definitie van oorlog is het herstel van geschonden grenzen. Het definitie van oorlog is het niet aanvallen, niet veroveren, niet doden. Het is het herstel van jouw grenzen die geschonden zijn. En ik zeg dat nog een keer, omdat dit voor een land geldt, voor een stad, voor een groep, voor een organisatie en ook voor een mens. En daarin moet je drie dingen weten die later uitgewerkt worden in dit boek ook. En dat is 1. Waar ligt mijn grens eigenlijk? Heel veel mensen kunnen niet vaststellen waar hun grens ligt. Het tweede is: als ik kan vaststellen waar die grens ligt, kan ik die handhaven. Want als ik die niet kan handhaven, moet ik terugtrekken en dan verlies ik terrein. Heel veel mensen proberen iets te handhaven wat ze niet kunnen handhaven en dan maken ze die grens maar vaag. Dus vaststellen van de grens en handhaven van de grens. Dat kan je steeds beter op het moment dat je eigen organisme schoon is. In de mens is dat zijn lichaam, in een organisatie is dat zijn organisatie. Structuur, zijn cultuur, zijn bezieling. In een land zijn dat de grenzen die historisch gemaakt zijn, maar vaak ruzie over is. Kijk nu naar Rusland of kijk naar Afghanistan. Dat is altijd moeilijkheden met grenzen. Dat schoon zijn van het interne organisme, dat betekent dat je beter die grens kan stellen, omdat je beter weet waar die ligt. Het is niet zo dat je hem altijd kan handhaven. Dus terugtrekken hoort erbij. Nou, in feite is dit de definitie van immuniteit. Weten waar je grens ligt, hem kunnen handhaven en het organisme schoonhouden. En hierin zie je dus verbanden voor het eerst tussen de kunst van het oorlog voeren en de eigen immuniteit. Waarbij het herstel van geschonden grenzen dus voorop staat. Nou, dat was een eerste uitweiding om je interesse te wekken over de gedachtegangen die in dit boek staan. Het tweede wat ik hierover zeggen wil, naar aanleiding van Sun Tzu en die hertog, is dat de verhouding tussen de vorst en de generaal in het oude China anders was dan bij ons. Als het land overvallen werd, dan ging de autoriteit over van de vorst naar de generaal. De generaal was in de tijd dat het oorlog was de baas. En die besloot over alles. Waarom? Omdat het tijd van oorlog was. Het was zo dat die oorlog zo vlug mogelijk voorbij moest zijn. Dat was een van de wetmatigheden die we later zullen bespreken. Snelheid is geboden. Als dat gebeurd was, met zo min mogelijk slachtoffers, graag, dan ging het bevel ogenblikkelijk over van de generaal. Dan legde hij zijn functie van heerser neer en dan ging het over naar de heerser. Dat is iets heel anders dan in Europa. In Europa is een standaardboek, 19e eeuw geschreven door Clausewitz, over oorlog. En daarin wordt oorlog gezien als een verlengstuk van de politiek. Leger is een middel van de politiek in zijn machtsuitoefening. En daarin zie je dus dat wat defensief is, wat offensief is, wordt dan politiek bepaald en wordt niet door het leger bepaald. Nou, hier kan je lang en breed over praten, maar het is een fundamenteel verschil met inzicht. En als wij over oorlog nadenken en wij praten over conflicten, wat de meeste mensen doen in zaken doen, dat ze over conflicten als een strijd op leven en dood praten, dat is het wel. Maar de manier waarop je gevoerd wordt, is dat je altijd met politiek bezig bent. Dus dat er altijd achterliggende ideeën zijn. Dat was in China niet. Als je een conflict had met een land, of ook individueel, of met een organisatie, dan was het zo dat je je eigen grens moest herstellen, zodat je weer door kon functioneren. Dat is waar het over ging. Je leven weer op kon nemen in vrede. Punt. Wat iets heel anders is dan uitroeien en overwinnen. Nou, er is natuurlijk nu de laatste 50 jaar, al wel eerder hoor, maar zijn er natuurlijk talloze andere oorlogsvoeringen ontwikkeld. En dat noem je asymmetrische oorlogsvoeringen. De een is heel sterk en de ander is heel zwak. De Israëliërs hebben alles en de Palestijnen hebben stenen en katapulten. Hoe doe je dat dan? Dat is weer een andere manier van over oorlog nadenken. Als je daar iets goeds over lezen wil, moet je van Krefeld lezen. Met een K, Krefeld, een Duitser, die kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu goed bestudeerd heeft en dat verplaatst heeft naar een moderne oorlogsvoering die asymmetrisch is. In Afghanistan, een krankzinnig leger van de Amerikanen, van de Russen daarvoor, tegenover een stelletje jongens die door de vallei heen lopen. Daar komt het op neer. En die dat winnen op hun manier. Dus hierin geef ik een overzicht over, of een inzicht over de verschillende manieren van oorlog voeren en de verhouding tussen de vorst en de generaal. Nou, je kan begrijpen dat over dit boek talloze commentaren zijn geschreven. Eerst in Japan, ook in China. De laatste 30, 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog is dit boek door talloze militairen academisch becommentarieerd. Is het door talloze multinationals toegeëigend als zijnde hoe kan je competitie bedrijven en hoe doe je dat? Want die vinden zichzelf ook in oorlog met degene die hun op de markt beconcurreert. Eindeloos veel verhalen. En daarin is heel erg veel uit zijn voegen getrokken. En als ik nog eens een keer samenvat wat dan uit zijn voegen getrokken is, dan is het het volgende. Kunst van het oorlog voeren gaat over het volgende. 1. Wat is mijn eigen kracht en zwakheid? Wat is de kracht en de zwakheid van de tegenstander? En wat zijn de omstandigheden waaronder wij het gevecht aangaan? Deze studie van deze 3 dingen zijn van essentieel belang. Het is nog ietsje uitgebreid, daar komen we later op, maar dit is het. 1. Mijn eigen zwakte en sterkte. Die moet je echt goed weten. De kracht en zwakte van de tegenstander moet je terugtrekken, moet je onzichtbaar blijven. Kan je aanvallen, kan je niet aanvallen. En de omstandigheden waaronder je vecht. Is dat met nat weer, is dat droog, wanneer doe je het, wat is het landschap? En dat is eigenlijk zo toepasbaar vandaag de dag. Het is dus niet om de vijand uit te roeien, het is om tegenover welke vijand dan ook met de krachten en de zwakheden van jezelf, om je daartoe te verhouden. Nou, dit zijn voor mij uitgangspunten voor conflicthantering op alle vlakken die ik heel erg mooi vind en waarom ik dit boek aanbeveel. Om de verschillende niveaus te zien waarop ook gedacht wordt, wil ik een boeddhist aanhalen, een zo vredelievende man, die in de 11e eeuw een heel erg uitgebreid commentaar op dit boek geschreven heeft. En die heeft toen het volgende geschreven. Een verloren land strijdt met wapens. De dictator strijdt met list en sluwheid. Een koninkrijk strijdt met menselijke rechtvaardigheid. Een keizerrijk strijdt met deugdzaamheid. D. Een utopie strijdt met geen actie. Het handelen door niet handelen. En hierin zie je dat er bewustzijnslagen onderscheiden worden. In de kunst van het oorlogvoeren wordt daar geregeld op teruggekomen. Je moet weten met welke bewustzijnslaag je in gevecht bent en welke je zelf hebt. Oh ja, dat vind ik het tweede uitgangspunt wat ik heel erg mooi vind. Waardoor ik zeg, dit is een studeren waard. De opbouw van deze podcastserie zal het boek volgen. De eerste die hierna komt, is nog een inleiding over de basale houding. En die staat in de Tao Te Ching. Dat zijn 5 versen, die zal ik behandelen. Daarin zie je dat het beter is om terug te trekken dan om aan te vallen. Het is beter om je te verbergen dan om flink te lopen doen. Het is goede taal om te zien wat je moet beschermen. En dan gaan we de 13 hoofdstukken, want het boek van de kunst van het oorlogvoeren bestaat uit 13 hoofdstukken. Die 13 hoofdstukken zijn allemaal 2 of 3 bladzijden, hoogstens. Het is een dun boekje, talloze commentaren op. Ik zal ieder hoofdstuk behandelen. Soms kan ik er heel lang over uitweiden, dan doe ik er 2 of 3 podcasts over. En soms doe ik 2 hoofdstukken in 1, omdat ik daar niet meteen de vertaling naar de conflicthantering van kan maken. De meeste wel, maar dat hou ik even een slag om mijn arm. Maar de 13 hoofdstukken van de kunst van het oorlogvoeren met hun titels zullen alle 13 aan de orde komen. Nou, dit was de introductie in de kunst van het oorlogvoeren, de eerste podcast. Dankjewel voor het luisteren.